Gemeente, namens de kerkraad eerst wat mededelingen, collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen, wat nader gespecificeerd voor de emeritikas. Dus geëmeritieerde predikanten, waarvan er hier in de gemeente ook nogal wat lid zijn, denk ik. De uitgangcollecte is voor het bouwfonds. En de schriftlezing, en dat is voor de luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Jona 3. Jona 3. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In naam van de Zoon die zondaren verlost. En in naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u geschonken van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen nu weer uit Psalm 135, daarvan het achtste vers. Van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht, wel gij zelf, o Heer, hen richt. En het twaalfde vers, Sion, loof met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft. Deze twee versen zingen we samen. Gemeente, wij willen nu in gemeenschap van de kerk, van alle plaatsen, alle tijden ons geloof belijden met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daaraan willen we zingen uit Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt ons zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. En dat is in dit geval de naam van de drie enige God die we belijden. En ieder spreken ook in zijn en haar hart het volgende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof een heilige algemene, ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, willen samen luisteren naar het woord van God. En we lezen vanmiddag uit Jona, het boekje Jona, Jona 3. Het hele hoofdstuk. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldige grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Zij riepen hun vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen, mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet, zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van een slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat we naar dat woord gaan luisteren, willen we eerst de Heere gaan vragen of hij ons wil leiden door zijn Heilige Geest bij het verkondigen van zijn woord en bij het luisteren naar zijn woord. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige, heilige en barmhartige God, allereerst ootmoedig en hartelijk dank dat u het opnieuw mogelijk maakt hier te zijn. Meer nog dat u degene bent die onszelf ook in deze dienst roept tot u. We zijn het zo gewend, heren, en het is een goede gewoonte om naar uw huis te komen. En als we daartoe in staat zijn, twee keer, maar het is altijd weer een wonder. Het is een wonder dat u ons wil ontvangen. Heren, laten we dat goed beseffen. En het is gelijk een belofte als u roept. Als u nodigt, dan doet u dat niet zomaar. Dan laat u het eigenlijk niet eens aan onze zin over, aan onze keuze, maar dan wilt u daarin de eerste zijn. En kom nou, hoe ook u gesteld bent. Natuurlijk, het zal geweldig zijn als we ook met verwachting hier zijn gekomen. U wil ook om uw zegen gebeden zijn, thuis al. Maar heren, u bent toch die God die als u ons roept, ons iets te bieden hebt. Een woord van geest en leven. Heren, wij erkennen ook in deze dienst, nu we samengekomen zijn rondom uw woord, onze volstrekte afhankelijkheid naar u toe. Heren, van u zijn alle dingen, maar van u ook de zegeningen. En met name hebben we nodig de zegeningen die door uw woord en door uw Heilige Geest bij ons gebracht worden en in ons leven gewerkt worden. We belijden, heren, dat we zonder u hier niets kunnen doen. Uw dienstknecht niet, de verkondiging, en wil hem daarom ook leiden door uw Heilige Geest en geven wat hij nodig heeft. Maar ook wij, zoals we hier zitten, jong en oud, we kunnen niks opnemen als u het ons niet geeft. Zonder u niets doen. Nou ja, dan doen we natuurlijk wel van alles. We zingen en we lezen en we bidden en we danken. Maar Heer, het is nooit tot eer van u. U zei het, Heer Jezus, in verband met het vruchtwoord brengen aan de wijnstok. Wij vragen van u, wil u vanmiddag daarom krachtig werken in onze harten? Wil u het hart dat misschien nog van degene dicht zit, het hart openen? De werking van uw woord, de Heilige Geest die het woord in zijn hand neemt. Hanteert, toepast, het laat gelden om zelfs harde harten te verbreken. Mensen die ongeïnteresseerd zijn, jonge mensen, oudere mensen, en zo altijd in de kerk hebben gezeten, erbij te betrekken met hun ziel. En zeggen, die God die we vanmiddag mogen ontmoeten in zijn woord, die heb ik nodig in de Heer Jezus Christus. U kent ons, Heer, u weet hoe gesteld zijn. Wil u ons een ontvankelijk hart geven, dat uw woord, de klanken van uw woord, ontvangt en verwerkt en daar uw zegen van geloof en van bekering teweeg brengt. Heere, geef u door uw woord leiding, geef door uw woord bemoediging, want ook dat wilt u. U werkt met uw Heilige Geest in zondige mensen. En als we dat hebben mogen ervaren, dat u met uw Heilige Geest ons hart, ons leven openlegde voor Christus. En dat we de toevluchtneming tot hem mochten leren kennen als een verzoener van onze zonden. Als de zaligmaker van ons leven. Heren, dan is dat niet vanzelfsprekend dat dat altijd hetzelfde blijft. Maar dan kan dat zo weer aangevochten worden en onzekerheid veroorzaken. Wanneer we op onszelf zien of om ons heen allerlei situaties moeten meemaken. Wil u dan versterken hetgeen gij hebt gewerkt. En laat uiteindelijk alles wat we vanmiddag mogen horen van u in het wegen, vanuit uw woord. En wat we als reactie erop mogen doen in ons zingen, in ons antwoorden. Zijn, laat het alles zijn tot glorie en eer van uw heilige en heerlijke naam. Maar daarvoor werkt u, o God, om een volk te vergaderen. Een volk te formeren dat uw lof bezingt. Dat uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest groot maakt. Wil zo bij ons zijn. Wil alles van ons afweren, wat ons hinderen kan, wat ons af kan trekken, Heere God. Wil u zijn met hen die met ons meeluisteren en wil ook hun plaats uw zegen geven. Laten ze zich verbonden weten met u, maar vooral met u de Heere. We bidden vanmiddag ook voor de wereld waarin we wonen. Al die mensen die hier leven op deze aarde, miljarden. O God, wat zijn er ontzaglijk veel die u niet kennen of andere goden geloven. Wil u ze tot bekering brengen? We hebben net gelezen uit Jona. Het is nog dezelfde God die vandaag het evangelie wereldwijd laat verkondigen. En wij vragen, Heere God, laat dat woord velen mogen bereiken. Met de middelen die gegeven worden vandaag. De instanties die er zijn. En dan denken we ook aan het zendingswerk door onze kerken. Of het evangelisatiewerk wat dichterbij. Wil het gebruiken, o God, en die mensen gebruiken. Opdat mensen getrokken worden uit de duisternis. Want al wat buiten u leeft, al wat geen kennis heeft aan Christus en geen band aan hem bezit, dat is in de duisternis. Ook al ziet men het niet en ook al maakt men, ik weet niet hoeveel licht, ontdek ze daaraan, o God, en trek ze met uw liefdekoorden tot de Heer Jezus, opdat ze voor hem buigen en belijden en geloven dat hij hen redden wil en leiden wil. Heere, wij bidden voor uw kerk in de verdrukking. Wat zijn er ook in de wereld en christenen die hun geloof niet kunnen beleven en belijden zoals wij dat kunnen, maar dat moeten doen met gevaar van hun leven. Of door opsluiting, of door andere verschrikkelijke dingen. Houd uw volk staande, ook in de grote druk, maar ook in het Westen. Maar wij zogenaamd vrijheid hebben, want daar is het nog veel gevaarlijker. De verleidingen die ook onze jonge mensen kennen en waar Satan gebruik van maakt, Heere God, bewaar ons ervoor. Houd uw kerk staande op wat dat betreft. Heere, wij vragen van u, wil u zijn met alle nood die er is en ellende. Laat er ook barmhartigheid bewezen worden. Daar waar het woord klinkt, mag ook de daad bij het woord gevoegd worden en geef er ook wijsheid in, die organisaties, stichtingen en verenigingen die nood proberen te lenigen, dat er ook op een eerlijke manier mee omgegaan wordt en dat het ook op een eerlijke manier zijn bestemming bereikt en dat er ook inderdaad geholpen kan worden. Wij bidden, Heere, voor ons land, ons volk. Wij bidden voor alle die hier leiding hebben te geven. Op allerlei niveaus, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wees met onze overheden. En wil u, o God, ook al vragen ze niet naar u en willen ze niet naar u, wil luisteren, wil toch van hen gebruik maken opdat we als kerk, ook in Nederland, een stil en gerust leven mogen leiden. Dat er geen chaos ontstaat en wanorde, want dat is altijd ten nadele, ook van de verbreiding van uw woord. Bidden voor de regering die de komende week zijn beleid moet verdedigen. En God wil u wijsheid geven en leiding. En later ook zijn die van u het verwachten. Bidden voor Hare Majesteit onze koningin. Zegen haar, want stel haar tot zegen. En laat ze ook, Heere, haar wijsheid bij u halen. De God van alle dingen, van alle mensen. De koning der koningen. Laat zij ook leren buigen voor u. Heren, wij bidden voor de grootte van de aarde die in deze moeilijke tijden beslissingen moeten nemen, die vaak zo onzeker zijn. Gebruik ze als instrument in uw hand en geef ze ook de wijze die ze nodig hebben. Vernedert degene die zich verhoogt en dat ook vaak doet ten koste van hele anderen, van ook onderdanen. En verhoogt u ook onder die leiders die zich voor u vernederen. En van u hun afhankelijkheid betuigen. O God, gelukkig mogen we weten dat u alle dingen regeert in een turbulente tijd waarin zoveel aan de orde is op allerlei niveaus, ook financieel en noem maar op, onzekerheden en soms onmogelijkheden. We zien op u die alle dingen regeert. Wat is er een geweldig iets als we u mogen kennen als die God die in Christus de wereld voortstuwt, die alles zal doen naar uw welbehagen, die uiteindelijk straks wederkomt, Heer Jezus, om alle dingen nieuw te maken. Wil u geven dat wij ook daar naar uit mogen zien. Geef dat gebed in ons hart. Maranatha, kom Heer Jezus. Heere, wil ons zo gebed verhoren. We hebben veel te vragen. Er is nog veel meer waar voorbeden voor gevraagd moet worden. U weet het. We leggen het in uw handen neer. Ontferm u, o God, over een aarde in opstand, een schepping die zucht, maar ook een kerk die met de bruid zegt: Maranatha, kom Heer Jezus, kom haastig. Uit genade. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 138 en daarvan het tweede en het derde vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord gered, haar kracht gegeven. En het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. Gemeente, we willen straks de preek beantwoorden met het zingen uit Psalm 95 en daarvan vers 4. Een belijdenis van onze kant en een aansporing zou bijna zijn van Gods kant. Want Hij is onze God en wij, dat is de Heere, wiens naam we vanmiddag beleden hebben ook, zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. En nou het appel, de aansporing. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. We luisteren samen naar dat troostrijke woord van God vanuit Jona 3. We hebben dat gelezen, eigenlijk het hele gedeelte. En ik wil er nog één vers bij lezen. Die hoeft u niet op te zoeken, maar u kent hem misschien. Die sluit hierop aan, Matteüs 12, vers 41, waar Jezus zegt, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht. Het is het geslacht uit Jezus tijd. De mensen die naar hem luisteren en zullen het veroordelen, want zij, dat horen we vanmiddag, daar gaan we over nadenken, hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En dan wijst Jezus naar zichzelf. Gemeente des Heren, we gaan vanmiddag met Jona de grote stad Nineveh binnen. En dat is niet niks. Dan neem je een geweldig risico. Want in die stad is het niet veilig. Ik weet niet hoe het hier in Veenendaal is, maar in een stad als Amsterdam durven veel mensen 's avonds niet meer over de straat te gaan vanwege de criminaliteit. Maar in Nineveh was het nog veel erger. Want dat Nineveh hier een grote, zelfs een zeer grote stad wordt genoemd, betekent niet alleen dat het een enorme omvang had, maar het geeft ook iets weer van het geestelijk klimaat in die stad. De zonde tierde er welig. In allerlei vormen. De wetteloosheid grijnsde je van alle kanten aan. Je hoort niet voor niks de Heere in hoofdstuk 1 zeggen dat het kwaad van Nineveh is opgestegen voor zijn aangezicht. Als dat geldt voor die volkeren, als Israël naar Kanaan gaat, en dan lees je dat ook, dan is dat ja, het einde van die volkeren. Nou, zo hier. En wie het boekje Nahum, een paar bladzijden verder, op naslaggemeente, en leest wat deze profeet zoal over Nineveh schrijft, dan slaat de schrik om je hart. Wee de bloedstad, zegt Nahum. Eén en al leugen. Vol buit. Het roven houdt niet op. Met andere woorden, Nineveh is een stad van terreur, geweld, moreel en geestelijk diep gezonken. Een stad waar je je leven ook overdag niet zeker was en waar je zelfs, waar zelfs in die tijd de hele internationale wereld met afschuw over sprak. Naar die stad moet Jona gaan. Waarom? Waarom? Omdat Jona dat zo graag wilde. Nou, u kent de geschiedenis die voorafgaat aan dit hoofdstuk. Ik heb er zelf een seriepreek over gehouden in Ede. Maar natuurlijk niet, want hij is gevlucht. God moet hem weer in zijn nekveld grijpen. Uit die vis vandaan, u weet het wel. Nou, daar beginnen we straks mee. Niet om omdat Jona wilde. Maar omdat zelfs deze stad, die goddeloze stad, God nog ter harte gaat. Omdat God Nineveh niet ongewaarschuwd ten onder wil laten gaan. Dat is de diepste ondertoon, gemeente, van wat we gelezen hebben, Jona 3. Gods barmhartigheid strekt zich naar uit naar wat wij al lang zouden afschrijven. En daarom moet Jona, die daar natuurlijk heel anders over dacht, op weg gaan en tegen dit Nineveh preken. En laten we nou eens geluisteren naar de preek van Jona en letten op de inhoud van zijn preek en de reactie op zijn preek en ook het geheim achter zijn preek. Dus de preek van Jona in Nineveh, de inhoud van, de reactie op en het geheim achter zijn preek. Nou, eindelijk gaat hij dan toch na veel weerstand op weg en begint Jona aan zijn opdracht. Want die is maar, nog maar nauwelijks de grote stad waar je 3 dagen voor nodig had om er doorheen te trekken binnengekomen. Of hij begint gelijk zijn boodschap op alle hoeken van straten uit te dragen. Monotoon en dreigend klinkt het aan 1 stuk door uit de mond van Jona. Nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Moet het zo? Moet dat nou zo? Kun je dat nou een preek noemen, gemeente? Is dat nou geschikte stof voor een evangelisatiecampagne? Immer, die mensen in Nineveh hebben nog nooit van het evangelie gehoord. Het zijn volslagen, wat wij zouden zeggen, buitenkerkelijken. Is dat nou missionair? Zo pak je het toch niet aan? Hoe zou je hem niet met zo'n boodschap, waarmee Jona door de straten en steegjes van Nineveh trekt, buitenstaanders kunnen winnen voor de Heere en voor zijn dienst? Moet je de interesse van deze heidense mensen voor de zaak van het koninkrijk van God juist niet wekken door middel van vriendelijke, aangename woorden? Kan het niet wat liefelijker? Laten we het maar ronduit zeggen, gemeente. Deze aanpak van Jona stuit je, als je er even over nadenkt, toch wel tegen de borst. Stel je voor dat er een constant, een geluidswagen door Veenendaal rijdt met de galmende boodschap. Nog 40 dagen en heel Veenendaal wordt met de grond gelijk gemaakt. Of dat er 3 dagen lang continu voor de radio en tv herhaald wordt: Nederlanders, nog 40 dagen en Nederland zal door atoombommen plat worden gegooid. Want daar komt de inhoud van Jona's preek wel zo'n beetje op neer, gemeente. Hoe kan die man zoiets bizars verkondigen? En dan te bedenken dat hij net zelf, nota bene, als door een wonder uit een grote vis is gered. En toen het met kracht beleed, het heil is van de Heere. Dat meende hij ook nog. Het heil, de redding, de zaligheid is van de Heere. Heeft hij dan nou geen gevoel? Mag je van iemand die zelfs per gratie aan de dood is ontsnapt, niet verwacht hij dat hij zijn boodschap daarvan door laat klinken? Mensen, wat ik meegemaakt heb, dat kunnen jullie ook meemaken. Dat hij een bewogen betoog houdt tegenover die ongelovige heidenen. Dat hij hen tegemoet reed met een wervend woord van de Heere, geladen met gloed en met warmte. Maar nee, Nineveh krijgt iets anders te horen. Nineveh moet het doen met een preek, of liever gezegd met een tekst, zonder commentaar, van zeggen en schrijven maar 5 woorden. Want zo staat het in het Hebreeuws, 5 woorden. Nog 40 dagen, Ninevieten, en het gaat gebeuren hoor, het gaat gebeuren. Jullie stad wordt verpulverd en geen steen blijft op de andere staan. En onder het puin van die stenen zullen jullie allemaal bedolven worden. Heel jullie goddeloze stad wordt van de kaart geveegd. Met zo'n preek krijg je toch grote moeite? En er zijn ook veel mensen die daarmee moeite hebben. En geloof u ook maar gerust, gemeente, dat het gezicht van Jona er ook helemaal naar gestaan heeft. Hard, koud, meedogenloos. Nee, Jona is onze man niet, denk ik. En het is niet verwonderlijk dat men hem ook het etiket heeft opgeplakt van een zware broeder. Jawel, en toch, pas op. Want Jona mag dan niet de figuur van velen zijn. Hij mag misschien zelfs onze sympathie niet hebben. Maar wat hij daar in Nineveh zegt, is in elk geval niet iets wat hij zelf verzint. Dat is hem regelrecht door de Heere persoonlijk opgedragen. Voordat hij naar Nineveh ging, heeft God zijn dienstknecht op het hart gebonden. Jona, sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Begrijpen we, gemeente? Want dat betekent, toegepast op onze tijd natuurlijk, dat de Heere kennelijk nodig kan vinden dat er andere dingen aan de orde gesteld worden dan ons lief zijn. Accenten die gelegd moeten worden omdat de Heere ze op die plaats in zijn woord neerlegt. Voorhoudt. Zaken die ons, als ze werkelijk tot in onze ziel doordringen, door merg en been kunnen gaan. En toch ons heil bedoelen. Preken die zo geladen zijn, gemeenten, die zijn vaak niet zo welkom. Kijk, een wat glad gestreken preek gaat er bij de meeste mensen dan wel in. Dat gaat er beter in. Want we willen het liefst met rust gelaten worden. Aangename woorden horen. En die zijn er. Maar vergeet niet dat dit ook gebeuren kan. De boodschap van God, mag die ons nog ook vandaag ondersteboven keren? Jaren geleden schreef de bepaald niet als orthodox gereformeerde bekendstaande en inmiddels al lang overleden professor H. Berghoff een boek onder de titel Crisis der Middeleeuwen. Der middenorthodoxie. En dat was die middengroep in de Hervormde Kerk. Bestaat nog trouwens. Crisis der middenactie. In dat boek stelt hij de vrijblijvendheid van veel preken in zijn tijd aan de orde. En dan wijst hij erop dat de wet in zijn aanklagende en ontdekkende functie nauwelijks meer ter sprake kwam. En daardoor, zegt hij, blijft het evangelie boven ons bestaan als een heel vanzelfsprekende zaak zweven. Die we wel geloven, maar waarvan we de werking niet aan den lijve ondervinden. In veel preken, zo vervolgt Berghoff, worden ons de prachtigste dingen aangeboden, maar vrijblijvend, op zich. Niemand krijgt het gevoel dat hij in nauw wordt gedrongen, of voor een bepaalde keuze wordt gesteld. De dingen worden goedkoop aangeboden, zegt hij, goedkoop aanvaard of goedkoop afgewezen. Dan gaat hij verder, dan zegt hij, de juiste prediking dringt echter ons in een hoek, waar we niet meer vrijblijvend kunnen toekijken. We zeggen ja of nee, en in beide gevallen gebeurt er iets dat direct onze verhouding tot God raakt. Dat ons eigen hart raakt en dat beslissen is voor dit leven en het toekomende leven. Nou, tot zover even iets uit dat boek van Wijle professor Berghoff. Het is een duidelijke taal, gemeente. Het is duidelijke taal. En her en der om je heen, kerkelijk Nederland, kom je dat nog tegen, zoals hij het noemt. Dat heeft niks met zwaarheid te maken, maar dat is alleen maar klaarheid, helderheid. De helderheid van het woord van God. We moeten ooit eens in ons leven, u, jij en ik, voor de Heere door de knieën gaan. Zonde moet echt zonde voor ons worden, opdat genade echt genade voor ons wordt en blijft. En gemeente, in die weg, en dat kost je jezelf, van zelfverlies voor God in Christus, gaan we het leven vinden. En leren we de rijkdom en de troost van het evangelie proeven. En daarom schudt de Heere tijden tijd ook aan ons leven. Ook in de verkondiging. Zoals Jona moest schudden aan de levens daar in de mensen van Nineveh. Zie je maar lopen, daar door die straten, in die grote stad. Iedereen wijzend op het naderend oordeel. Wat een eenzijdige preek, hè, vindt u niet? Wat een sombere boodschap. Nou, dan hebt u gelijk. En toch. Wie nou goed luistert, gemeente, hoort in die dreigende woorden van de profeet ook al iets anders doorklinken. Iets dat wijst op de langmoedigheid en barmhartigheid van de Heere. Immers, God had die stad ook onaangekondigd kunnen vernietigen, nietwaar? Gelet op de boosheid die er bedreven werd. Die Canaanitische volkeren, tijden dat volk optrok naar het beloofde land, die hebben nooit geen waarschuwende boodschap eens gehoord. Hier wel. Of God had kunnen een opdracht aan Jona kunnen geven om te zeggen dat hij er maar meteen een punt achter komt zetten. Maar zo luidt de boodschap die Jona moet brengen niet. Integendeel, de Heer stelt een termijn. Nog 40 dagen, mensen. En dat betekent het diepste. Hij geeft, hoewel Nineveh zich rijp heeft gemaakt voor de ondergang, hij geeft nog tijd. Hij geeft ook aan die goddeloze tijd, stap nog genade tijd. Dat is een machtig wonder. En het woordje 40 zit inderdaad al een boodschap van God. Zo is de Heere ook. Hij schrijft de wereld vol boosheid en ook ons leven vol boosheid niet zomaar af. Want wie zou dan vanmiddag hier in de kerk zitten? En zou die aarde, die planeet nog bestaan? Nee. Maar de Heere geeft nog ruimte, ook ons. Ruimte die roept om een antwoord. Hij schenkt genadetijd. En in die genadetijd schiet hij inderdaad regelmatig de pijlen van zijn ontdekkend woord op ons af. Waarom? Opdat er bij ons ook iets gebeurt. En wat kan er dan gebeuren? Nou, ik zei het al, feiten maar twee mogelijkheden. We verzetten ons tegen de verkondiging en we blijven gewoon overeind staan, om het zo te zeggen. We gaan weer verder, of we moeten ons gewonnen geven, we moeten het en we moeten buigen eronder. Nou, welke reactie is nou uw en jouw en mijn reactie? Hoe is die in ons leven gekomen? Welke reactie hebben wij ervaren in ons leven? Want we hebben zoveel preken al gehoord hier. Maar gemeente, laten we eerst nou eens even nog kijken naar die reactie op Jona's spreek bij de Ninevieten. Maar daar kunnen we dat van leren. Wat brengt die boodschap van Jona nou teweeg? Nou, dat ontdekkend woord van God slaat bij hen aan. Het blijft, om zo te zeggen, haken. Het vindt weerklank. Het veroorzaakt een radicale en totale ommekeer bij die mensen. We lezen ervan in vers 5. Hè? En de mensen van Nineveh geloofden in God. Nou, daar staan de eerste reactie natuurlijk. Daar komt het dus op aan, gemeente, dat we in God gaan geloven. Dat we de Heere in zijn beloften, maar ook in zijn bedreigingen, serieus nemen. Wat doen? Want wat doen die Ninevieten? Kijk, ze zeggen niet, die vreemde man die onze stad rondloopt, die Jona, die kan ons nog meer vertellen. We kennen hem niet eens. Ze laten Jona niet maar wat aanpraten. Integendeel, ze kunnen zich eenvoudig blijkbaar niet onttrekken aan wat hij verkondigt. Ze horen in de preek van Jona de levende God zelf spreken. Er staat in onze tekst dan ook niet, ze geloofden in Jona. En er staat zelfs niet, ze geloofden in de preek van Jona, dat die man waarheid verkondigde. Dat staat er ook niet. Nee, ze geloofden via de preek in de God van Jona. Die meent wat hij zegt. En met wie je geen loopje kunt nemen. En daarom brengt het ontdekkend woord bij hen een heilzame schrik teweeg. En zeggen ze van harte, amen op dat woord dat daar verkondigd wordt. Ze kunnen er gewoon niet meer onderuit. Het is niet verbazingwekkend, gemeente. dat de inwoners van Nineveh door een preek van maar één zin bewogen worden tot geloof in de Here. Ze stemmen maar niet wat in met wat er gezegd wordt, maar de boodschap gaat inderdaad kennelijk dwars door hen heen. Die preek brengt bij hen verslagenheid teweeg en verootmoediging en ze buigen vol berouw voor God. En ze geven daar natuurlijk op oosterse wijze uiting aan. Het begint bij het gewone volk, de man in de straat. Ze vernemen de prediking van Jona natuurlijk het eerst. En ze roepen een vasten uit. En iedereen, jong en oud, moet zich bekleden met een gewaad als teken van een diepe rouw. Maar het blijft niet tot de volksmassa beperkt. Nee, het woord dringt ook door in hogere kringen. En het bereikt tenslotte de koning zelf, die er zo diep door geschokt wordt, dat hij van zijn troon afkomt en zijn statie en koninklijk gewaad omwisselt voor een rouwgewaad. En zich dan neerzet in het stof. Dat is wat geweest, hoor, voor die koning. Een vorst die in het oosten als een despoot boven alles en iedereen verheven was en over de levens van al zijn onderdanen kon beschikken, die knielt hier met zijn volk in het stof voor de koning der koningen en de heren van de heerscharen. Dat is wat. De man vernedert zich diep. En gemeente, wie zou zich met hem niet diep voor de almachtige en heilige God verootmoedigen, staande voor zijn troon en horende het oordeel dat ook wij verdiend hebben, of niet? Bent u daar al bovenuit gegroeid? Gemeente, als God het bij ons te zeggen krijgt, heeft hij het bij u en bij jou al te zeggen gekregen. En als de Heilige Geest ons gaat ontdekken, door het woord die we zijn onder de preek, als hij dat toepast op je hart, op je leven, dan hebben wij toch ook niks meer te zeggen. Als de Heere door zijn woord, door onze opsmuk heen prikt, ja, dan moet een mens zijn gewichtigheid en zijn grootheid, zijn quasi-grootheid en misschien wel zijn quasi-vroomheid gaan afleggen. En dan moet je van je verheven troontje afkomen en je gaat eraf. En dan kniel je naast die koning van Nineveh voor de Here in het stof. Kijk, van koning, dat zijn we natuurlijk allemaal, hoor. Van koning word je mens. En van mens word je zondaar. En dan ben je precies op het niveau waar wij behoren en waar God ons wil hebben. Geen wonder dat Calvijn iemand, u weet dat wel, die het geloof beleefde in al de vezels van zijn bestaan, zo scherp zicht had op het onlosmakelijk verband tussen het kennen van God en het kennen van onszelf. Wie de Heere leert kennen in de spiegel van zijn woord en wet, leert zichzelf kennen. En gemeente, wie zichzelf leert kennen in de spiegel van het verwrongen en bebloede gelaat van de gekruisigde Christus, die leert God kennen. Door toedoen van de zich vernederende koning wordt de volksbekering in Nineveh zelfs nog verbreed en verdiept. Want er gaat van regeringswegen een bevel uit dat iedereen ter harte moet nemen, mens en dier, runderen en schapen, zo klinkt de koninklijke proclamatie, mogen niets eten, niet grazen, geen water drinken. Ze moeten allemaal in grauwgewaten gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, een ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Stel je voor, hè. Stel je nou voor dat onze Nederlandse overheid, die zo in de puree zit, zo'n bevel naar ons volk zou doen uitgaan. Wat een zegen zou dat opbrengen, gemeente, opleveren. We kunnen het niet teweeg brengen, maar laten we er ook in onze gebeden een plek voor inruimen. Intussen wordt hier wel duidelijk, gemeente, wat echte bekering inhoudt. Kijk, wij maken ons vaak druk, niet waar, met de vraag of die bekering van die Ninevieten wel echt is geweest. Vroeger op de mannenvereniging hadden we er hele vergaderingen over en kon iedereen zijn mening daarvoor inbrengen. En de een zei zus en de andere zo. Maar eigenlijk is, of dat echt is geweest, een volstrekt overbodige vraag. Straks horen we dat de Heere het zo goed vond, dat hij van zijn besluit om Nineveh te verdelgen helemaal zelf terugkomt. Dan gaat God zich bekeren. Nou, dat staat er eigenlijk. Omdat er onder die brede massa, daar in Nineveh toch op zijn minst nog 10 rechtvaardigen zijn geweest. Laten we maar niet speculeren. Laten we maar liever luisteren, Heer Jezus, die ook spreekt over de bekering van Nineveh. We blazen het, hè? Zo pas in Matthäus 12, vers 41. En die op alle nieuwsgierige vragen geen enkel antwoord geeft. Maar die in het licht van wat daar in Nineveh is gebeurd, ons allemaal ook vandaag voor de vraag stelt hoe het staat met de waarachtigheid van onze bekering. Kijk dat. De mensen in Nineveh hebben zich op die ene korte, sobere preek van Jona bekeerd. En het geslacht in Jezus' dagen? Ze hebben wel honderden preken gehoord. En wat was het resultaat? Luister wat Jezus zelf zegt. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u gezonden zijn, de predikers. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels en u hebt niet gewild. U hebt het woord door mij, de hoogste profeet, gehoord, maar niet geloofd. U bent onder de ernst van mijn prediking gesteld en u hebt dat onderstreept gezien met tekenen en wonderen. Maar u hebt niet voor mij gebogen. U hebt zich er niet door laten verootmoedigen. En daarom de mannen uit Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht. En ze zullen het veroordelen. Waarom? Zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Voelen we, gemeente? Want tegen deze achtergrond komt dit gebeuren van Nineveh heel krachtig ook op ons af. Het is geen mooie geschiedenis die je even lezen kunt, Jona, en dan heb je het gehad. Nee. We krijgen geen permissie in elk geval om uit te pluizen of die bekering van Nineveh wel echt is geweest, ja of nee. Maar we krijgen de vraag voorgelegd of wij het gepredikte woord van God, zondag aan zondag, zo serieus nemen als die Ninevieten dit namen. Of wij God op zijn woord van harte hebben leren geloven. En of wij ons geraakt en gedreven door de kracht van het woord van God ons oprecht tot God zijn gaan bekeren. En gemeente, dan kunnen wij van die mensen daaruit Nineveh leren dat de ware bekering niet alleen daaruit bestaat dat we ontdekken dat we grote, diepgevallen zondaren zijn. Ja, dat ook. Zeker. Wat een genade, als je het gaat zien. Maar tevens dat wanneer we dit gaan zien, we ook diep bedroefd worden over onze boosheid en radicaal breken met het kwaad dat God bij ons aanwijst. Dat we met de Ninevieten ons afwenden van onze slechte wegen en van het geweld dat soms ook aan onze handen of aan onze tong of in onze gedachten zweeft en kleeft. En dat we ons bidend wenden tot de levende God. Wie weet, God zal zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, dat wij niet omkomen. Ja, dat smeken ze. Wie weet. Nee, de bevolking van Nineveh wist helemaal niet hoe God zou reageren op hun verootmoediging. En toch, ondanks hun onwetendheid, forceren ze, als ik het zo mag zeggen, forceren ze met hun smeekgebed de deur naar de hemel. Naar het hart van de genadige God. En zo gaat die deur voor hen open. Zo in de weg van bekering, gebed. Gewerkt door de kracht van het gepredikte woord. Zo maakt God ruimte voor zichzelf bij die mensen die zich toch het oordeel waard hebben gemaakt. Begrijp je het, gemeente? Want dit is nou echt de bekering. Niet passief en lijdelijk blijven zitten waar je zit. Maar in oprecht berouw jezelf voor de Here, de heilige God vernederen. En dan zo, niet mooier. Opstaan met de verloren zoon uit het land van je godsverduistering. En met schaamte en smart en belijdenis van schuld teruggaan. Eens moet het doen gebeuren. En steeds weer tot die Vader van alle barmhartigheid, die in Jezus Christus al langer staat uit te zien naar mensen die tot hem terugkeren. Langer dan wij vermoeden. En dan maakt hij het goed met je. Dan maakt hij het goed met je. Het verloren kind, dat slechts kan stamelen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon, uw kind genoemd te worden. Wordt weer als kind aangenomen. Wie weet, ja, dat vroegen die mensen aan Nineve zich af. Jona wist het wel. Hij had het zelf aan de lijve ondervonden dat God hem uit genade niet in die diepte te gronden heeft laten gaan. Weg met hem in het water. Water, geen zand erover, maar water over, nooit meer terugkerend. Hij wist het wel, wie weet. Ja, Jona wist het wel. Maar hij zegt er geen woord over. Nou, dan zal God het zelf laten merken dat hij geen bidder die in nood en smart tot hem verheft het angstig hart laat staan. En dat hij geen smekeling aan de troon van zijn genade gehoor zal ontzeggen. Terwijl Jona koud nog heet wordt, wat betreft het lot van Nineve, begint Gods hart te branden in ontferming, wanneer deze mensen onder de kracht van het woord bezwijken en een krachtig appel doen op zijn barmhartigheid. Toen zag God wat ze deden. Dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Gemeente, zie hier het grote geheim achter Jona's preek. Dit is het. Het geheim van een met erbarming bewogen God over in zichzelf inderdaad verloren mensen die zich van harte tot hem bekeren. Wie weet, roepen ze ten einde raad. Nou, de Ninevieten zijn het te weten gekomen. Want als God ziet dat die mensen zich bekeren, krijgt hij berouw over wat hij voorgenomen had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Wie weet. Misschien is dat de vraag van iemand hier vanmiddag, waar u, waar jij mee topt, mee worstelt. Wie weet. Zou ik erbij horen? Zou God mij nog verhoren? Hij moest dus weten, hij weet het wel. Maar wie weet. Gemeente, dan mag ik u vanaf vandaag zeggen dat u nooit in het onzekere hoeft te blijven verkeren. Want ook vandaag is het nog steeds waar dat de Heere aan mensen die breken met hun zondige wandel, aan mensen die zich voor hem verontmoedigen, aan mensen, we hebben het gezongen, schoon diep in schuld, met berouw gedenken zal. Zo is onze God. Dat is dan ook het geheim achter elke preek die we zondags horen. Of waar ook. Wellicht vraagt iemand zich af, ja, hoe kan God zich zo omkeren? Omdat het dan toch eigenlijk nog wel wat meevalt met die boosheid van Nineveh? Oh nee. Enkel en alleen omdat God bij die mensen de vrucht zag van zijn eigen werk. Zijn eigen werk, middellijk, Jona moet erheen en het moet verkondigd worden en hij bindt het op het hart. Maar zijn werk, zegen op zijn krachtig woord dat hun harten veranderde. Ja, uiteindelijk gemeente, omdat er één is geweest om wie God uiteindelijk zulke mensen als Ninevieten, zondaren in hart en nieren, en in woord en daad genade kan bewijzen. Omdat die ene zich heeft willen laten ten onder gaan in de brandende gloed van Gods toorn. Om zo verdelgd te worden. Om Christus wil is God die God. Die zich in berouw over een schuldbeleidend mens heen buigt. En hem vrij spreekt van straf en van oordeel. En hem recht geeft op het eeuwige leven. God kreeg berouw. Dan heb je weer zo'n probleem, want veel mensen zitten met dat berouw van God. Want God is immers de onveranderlijke God, dat weten we uit de Bijbel. En op de catechisatie wordt het ons bijgebracht. En het staat in de Bijbel, hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En hoe kan die God nou berouw hebben? Hoe kan hij nou op zijn besluit om Nineveh te verwoesten terugkomen? Weet u hoe, gemeente? En waarom? Het is niet zo moeilijk hoor. Omdat God God is. God de andere dan wij. God is niet aan ons gelijk. De onveranderlijke God. Jazeker. Hou het maar vast hoor. Is Gode zij dank toch veranderlijk. Veranderlijk daarin. Let op. Dat hij zich altijd houdt aan zijn eigen woord. Aan zijn eigen beloften. En ook waarschuwingen. Maar ook aan zijn beloften. Dus wanneer hij zegt dat hij open doet. Als een mens die alles verkeerd gedaan heeft bij hem aanklopt. En als hij zegt dat hij verhoort als een zondaar bij hem komt en tot hem bidt. Dan doet hij dat. En wanneer een van hem weggelopen kind met belijdenis van schuld tot hem terugkeert. Dan vangt hij dat kind, dat verloren kind op en neemt het in zijn armen en hij drukt het aan zijn vaderhart. En zegt deze, mijn zoon, inderdaad, was een verlorene. En hij is gevonden, hij was een dode, maar hij is levend geworden. Nou, zo horen we dan de vader zingen over een mens die zich op Christus kruis en borgwerk verlaat. En dan is er gelijk blijdschap in de hemel natuurlijk over die ene zondaar. Nou, hoeveel feest zal er in de hemel zijn over Nineveh? Maar goed, die ene zondaar die zich tot de Heere bekeert. God die voor ons, voor wij tot bekering kwamen, voor we ons bekeerden, dat gaat samen. Tegen ons was, want die torent over elke ongelovige, of die nou in de kerk zit of daarbuiten. Die tegen was, is nu voor ons. Helemaal omgekeerd. God is een berouwhebbend God, gemeente. Zo staat in onze tekst. En dat moeten we zo laten staan, maar niet aan morrelen. Aan deze waarheid, dat God berouw kan hebben, hebben in feite al Gods kinderen de eeuwen door hun zaligheid en behoud te danken. En dus niet alleen Nineveh. Iedere ware gelovige wordt als een Nineviet. Paulus zegt het iets anders in Romeinenbrief. Als een goddeloze gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Romeinen 4. En zo word je ontslagen van de toren van God. Enkel en alleen omdat God het zegt, op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Enkel en alleen omdat hij het meent wanneer hij zegt, laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten, laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem en haar ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. En begrijpen we nu goed, gemeente, omdat onze God geen Boeddha is. Niet onbewogen en star en stil en verstijfd. Nee, hij is de levende God die in onpeilbare liefde bewogen is met het lot van u en jou en mij. Dat zegt hij helder, eerlijk. Dan, wanneer hij zijn enige geboren zoon in deze wereld geeft, dan roept hij door hem en in hem, als met een krachtige stem wereldwijd, wend u tot mij en word behouden alle einden van de aarde, want ik ben God. En niemand meer. God die zich houdt aan zijn woord en gelijk verandert als iemand zich bekeert. Maar gemeente, daarom is het zo verschrikkelijk wanneer we op dit evangelie en deze boodschap geen acht slaan en in een gehoorzaamheid op eigen wegen door blijven gaan. Daarom is het zo erg wanneer we Christus, die ons alsmaar lokt en nodigt, laten roepen. Want dan moet deze God naar zijn onveranderlijk woord zijn bedreigingen en oordelen wel over ons uitvoeren. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven gewis, dan mogen zij voor mijn straffen beven. Maar gemeente, broeders en zussen, jongens en meisjes, waren zouden we aan zo'n God die Nineveh spaarde, die geen bidder afwijst, waarom zouden we aan zo'n God voorbij gaan en hem nou eens niet al ons vertrouwen gaan schenken? Waarom niet met ons hele hart en leven nou eens op hem gaan bouwen? Hij is het toch waard. Hij is het toch eeuwig waard. U hebt hem vanmiddag toch in zijn hart gezien bij Nineveh vol ontferming. Buigt u dan in stof. Want we redden het zelf niet. En Jona redt ons ook niet. Maar luister. Meer dan Jona is hier. Jezus Christus, de Heere. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u en jij zich dan door hem tot hem leiden. Amen. We gaan de Heere danken, gemeente, en bidden of Hij ons straks of de kerk verlaten wil begeleiden in de avond in en de nieuwe week in. Deze week is er een Emmauskussers, aanstaande woensdag 21 september, daar start die. En het is gelijk een kennismakingsavond en we willen daar ook voor bidden. Of de Heere daar ook zijn zegen aan wil verbinden aan deze cursus en alles wat er gedaan wordt. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, trouwe God, onveranderlijk en toch weer veranderlijk. Onveranderlijk in uw woord, in uw getuigenis, dat eeuwig zeker is. We hoeven ons niet wat af te vragen. De Heer zegt dit en dat zal hij niet doen, want dat verandert hij zo weer. Nee. Maar in die onveranderlijkheid bent u toch wel weer veranderlijk daarin dat u de goddeloze mens opzoekt. En die mens waarover uw toorn gaat. Want een leven zonder Christus en zonder waarachtig geloof is een leven onder de toorn. Zo zegt u het ook eerlijk in uw woord. Maar wanneer u dan zo'n mens vrijspreekt, die voor u valt en op u vertrouwt, dan is u vrijgesproken. En dan wordt u ook een ander mens. Dan kunt u zomaar veranderen. Nou, dan moeten we maar niet met ons verstand gaan begrijpen. Zo bent u. Wat een wonder. De God die bewogen is. Zo mogen we ook danken dat u zich zo te kennen hebt gegeven. Ook in die geschiedenis van Nineveh. En zo hebben we ook hoop voor de wereld waarin we leven. In de gemeente waarin we wonen, in de kerk. Want die God bent, is altijd nog dezelfde. En daarom kan Paulus en kunnen wij vandaag ook het evangelie verkondigen en horen. Omdat er een God is die juist erop uit is om mensen tot bekering te leiden. Door de verkondiging heen. Heere, wil ons allen gedenken. En laten we allen ons aangesproken weten. En laten we allen maar niet verder leven in de wetenschap. Ja, die Heere, die interesseert me niet. Of liever gezegd, ja, daar heb ik niks mee. Dat kan heel netjes gezegd worden of gedacht worden. Maar laten we werkelijk voor u beven en knielen. En gelijk op u hopen en vertrouwen. Breng ons weer van hier ieder op de plek waar hij en zij moet zijn. Wees met ons als we alleen ons huiskamer binnengaan. Of de plek waar we wonen. En misschien gewend waren dat samen te doen. Korter of langere tijd geleden. Dan kan het stiltje leeg te zijn. Maar Heere, wees dan bij ons. En laat dan ook ervaren worden. En laat het door iedereen ervaren worden. God is bij mij. Ook in de week die voor ons ligt. Waarin ons van alles kan overkomen. Hij is aan mijn zij. Hij ondersteunt ook mij. Een geweldige geloofswetenschap. Waardoor we getroost. Zonder onverschillig te worden voor alles wat er aan de orde is. En wat ook ons kan treffen. Toch de Heere bewaart me. En leidt me. Heere. Wil ons ook deze avond nabij zijn. Trek met ons inderdaad de nieuwe week in. Wees in moeite, in vreugde. En laat in alles u gekend worden. Wil u, Heere, ook het werk dat in de komende week in de gemeente gebeurt zegenen. Catechisatiewerk, verenigingswerk. Denk ook aan de Emmauscursus die woensdag gaat starten. En wil u daar ook zijn, Heer, en wil u dit middel gebruiken om mensen tot geloof en bekering te brengen, dat ze ook voor u verontmoedigen en hun hoop op u stellen. En dan zullen ze niet beschaamd worden. Laten ze maar bidden, want die zal verhoord worden. Laat maar geklopt worden, want u doet open. U zegt het toch eerlijk in uw woord. Heere, wil dat werk zo gebruiken en al het werk in uw naam. Bidden voor de gemeente hier, wil hier rijk wonen en krachtig werken. Wij bidden voor de broeders van de kerkraad. Geef ze wijsheid en inzicht en ook geestelijke leiding om het volk hier te wijden en te leiden. Wees u met de beide predikanten die u hier een plek hebt gegeven. En vervul ze steeds weer met uw Heilige Geest. Omdat ze veel hebben uit te delen vanuit de bron van uw woord. Het levende woord. Heere, houd ons gemoed zo bereid, dat het blij uw komst verbijt. Een stil vertrouwen leeft, dat u ons onze schuld vergeeft. Amen. U krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En onze slotzang is dan Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zijn. Nou, dat was nog in Nineveh wat hoor. Genadig wil vergeven. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik namens hem op u allen mag neerleggen. En ga eronder heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.